Goedemorgen, gemeente. Goedemorgen. Ik weet niet waarom ze het elke keer doen, maar goed, weet je, alle eer aan de Heer Jezus. Dat is echt de allerbelangrijkste hier en ik ben de slechtste man in de middel. Vandaag heb ik echt een hele mooie boodschap. Het zou raar zijn als ik hem niet mooi vond. En ik heb hem genoemd, toon ons uw macht, Heer. En dat is volgens mij al iets wat heel actueel is. Toon ons uw macht. Wie kent een paar voorbeelden in de Bijbel waar dat geroepen werd? Wie riep ook alweer, toon mij uw macht, Heer? Iemand? Ja, je hebt altijd van die schriftgeleerden, echt geweldig, goed. Komen we straks op, hartstikke goed. Maar wat ik even opschreef, we leven volgens mij in een tijd, en dat zie ik de afgelopen jaren steeds sterker worden, waarin eigenlijk onder alle omstandigheden iedereen bewijs wil zien. Ken je dat ook? Ja. Van je gelooft in God, dus? Nou, wat dan? Wat doet die God voor je? Wat is dat voor een God? Wat gebeurt er in de praktijk? En ik heb ook gezien, weet je wel, dat zie je ook heel vaak op tv. Als iemand rijk is, nou, show me dan het huis. Laat me die auto zien. Je zegt toch dat je rijk bent? En als je heel veel lef hebt, nou, wat ga je dan doen? Dat je laat zien dat je lef hebt. Dus mensen proberen heel snel te vertalen van wat je vertelt in wat er dan echt moet gebeuren. Oftewel, dat is een soort bewijslast. Nou, ik heb dat eens even zitten analyseren. Maar eigenlijk is het zo, weet je, mensen willen geen praatjes meer. Maar mensen willen gewoon bewijs. Die willen gewoon zien dat er iets gebeurt. En ik geloof dat we dat als Nederlandse, in Nederland de afgelopen tientallen jaren steeds minder zijn gaan doen. En ik ben heel blij met vandaag de dag dat dat weer, en zeker in deze gemeente, weer helemaal opleeft. En natuurlijk al jaren beleden wordt. Dat de Heere God degene is die ook bewijst. Dat de Heere God laat zien wie Hij is. Dat de Heere God niet een dode God is. En dat de Heere Jezus niet ergens gestorven is. Maar dat Hij leeft. Dat Hij er gewoon is. En ik geloof wat ik al zei, binnen die christelijke wereld was het geloof een heel privé geloof de afgelopen jaren. En dan spreek ik over vanaf tientallen jaren geleden. Het was meer een iets, ik in mijn klein hoekje en jij in jou. Weet je wel, ik heb een lichtje. Dat heb ik dan voor mij. En ik zit heel zielig te doen en ik geloof wel, maar dat hoeft niet heel veel mensen hoeven dat te weten. Maar dat, terwijl de Bijbel eigenlijk zegt dat we niet met wijsheid van woorden aan het prediken zijn, maar met betoon van kracht. Dat de Heere God zijn kracht wil betonen. En ik geloof heel sterk, weet je, die omslag zijn we natuurlijk al aan het maken hier. En ik geloof, weet je, dat dat alleen maar serieuzer wordt. En ik zie mensen zich ontwikkelen, dat zie ik ook bij mijn collega's en de mensen om ons heen. Ja, weet je, wat doet die God dan voor jou? Tim, wat doet die God voor jou? Jij bent zo'n gelovige kerel, maar wat doet God voor jou? Wat is het nou wat hij heeft gedaan? Weet je, dus we moeten die omslag steeds meer gaan maken. Word erop voorbereid, mensen, hè, dat we steeds meer dat bewijs zullen gaan moeten leveren. En dat we niet kunnen zeggen, van, nou, ik geloof wel en dat is ook iets voor jou. Maar ja, verder moet je me niet al te veel dingen vragen. Dat is een privézaak. Ik vergelijk het altijd met stemmen. Ik word er altijd heel verdrietig van. In de kerk wordt er weinig over gesproken, over stemgedrag. We hebben net de verkiezingen gehad. Maar dan vraag je aan iemand, ook in de familie, van joh, heb je gestemd? Ja, ik heb gestemd. Maar waarop heb je gestemd? Nou, dat is een privé aangelegenheid. Dat is echt helemaal privé. Eigenlijk is geloof voor heel veel mensen een soort stemmen. Ik stem wel. En ik sta daar driftig op dat kruisje te krassen, of in te drukken, of wat dan ook. En die rode pen bijna door midden te drukken. Maar ik vertel het maar liever niet. We moeten voorkomen dat dat stemgedrag ook overgaat in ons geloof. Dat we gewoon ronduit uitkomen voor wie we staan. En dat we het niet alleen maar... Ja, ik word er heel verdrietig van, weet je dat? Het is een soort agressie wekt dat bij me op als mensen dat doen. Echt waar, kom gewoon uit waarvoor je staat! Als jij ergens voor stemt, dan moet je toch niet schamen. Dat zou toch heel raar zijn. Ik sta ergens voor, maar vraag er niet te veel naar. Dat is een beetje, dat is van mij. Dat hoeft niemand verder te weten. Heel bijzonder is dat. Weet je, ik geloof ook het feit dat we, in Nederland die afgelopen tientallen jaren dat steeds voor zichzelf heeft gehouden, dat een van de redenen is dat de mensen om ons heen steeds minder zijn gaan geloven. En steeds minder een kerk hebben bezocht. Ja, wat doet die God nou in de praktijk? Dat is een God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar is het ook de God van mij? En als ze het aan mij vragen, wat doet hij dan voor jou? Wat doet hij voor mij in mijn leven? Weet je, ik zeg speciaal christelijk geloof. Want wat ik wel zie, is dat ander geloof en bijgeloof, ja, dat is er echt in alle maten en soorten. Dat is gewoon echt niet te geloven. Werkelijk waar. Spiritualiteit, ken je ze, die mensen? Nou, daar loopt de wereld echt van over. Het is helemaal in om spiritueel te zijn. Echt niet te geloven. Ik zat even een onderzoekje te bekijken. Er ligt ondertussen geen siersteen meer in de tuin, want die hangt om de nek van je buurman hem gelukkig te maken. Wist je dat? Al die stenen worden uit die tuin gerost. Wist je dat er op dit moment meer Boeddha's zijn dan Nederlanders? Echt waar. Meer Boeddha's dan Nederlanders. Wat de Bijbel over die Boeddha's zegt is wel interessant. Of over afgoden. Ik heb een statement voor jullie. Als je een Boeddha in je tuin hebt staan vandaag, maar je hebt wat moeite met lijnen en je haar begint uit te vallen, dan moet je niet raar opkijken. Want de Bijbel zegt dat je gaat lijken op dat afgodsbeeld. Je gaat op dat, en dus als je in dat afgodsbeeld gelooft, je hebt hem in je tuin staan, ga je er langzaam op lijken. Ik weet niet of je ooit zo'n Boeddha hebt gezien, maar het is echt een verrekt lelijk ding. En die staat gewoon lelijk te zijn in je tuin. Dus ik wil je vandaag oproepen, ik wil een beeldenstorm losmaken. Als je zo'n ding bij zo'n tuincentrum hebt gekocht, het is toch eigenlijk te gek voor woorden. Meer Boeddha's dan Nederlanders. Met z'n 18 miljoen hebben we misschien wel 18,5 miljoen Boeddha's in onze tuin staan. Ken je dat? Je komt ergens in een restaurant, staat er een of ander apparaat. Wat is dat voor een ding? Een verrekt lelijk apparaat staat daar. Die staat ons mijn leven te vernachelen. Ik geloof, dat ding staat jouw leven te vernachelen in jouw tuin. Daar netjes in de regen en mooi lelijk te zijn. Het wordt tijd dat we daarmee afrekenen. Echt waar. En het is minimaal een stoorzender in je systeem. En als je ons 20 jaar geleden had gevraagd van joh, die afgodsbeelden, daar wordt Nederland mee overstroomd, hadden we echt gezegd van, daar zijn we veel te nuchter voor. Wij zijn van die nuchtere gasten, we hebben een heel nuchter geloof, maar het wordt echt volledig overspoeld. En dan heb ik het nog maar over één afgodstype beeld. Ik heb het nog niet eens over een hele andere afgoden in ons leven. Ik denk aan PlayStation 4 of weet ik veel, alles wat met waar je ongelooflijk bakken tijd aan kwijt bent. Ik heb het niet over leuk een keer een spelletje doen, maar waar je mensen hun leven volledig gaan overgeven. En alleen maar in te vinden zijn. En mannen, ik wil niet zeggen dat het alleen maar over de jongeren gaat. Ik zeg het vaak, maar wist je dat? Wat de bevolkingsgroep is die de meeste PlayStations koopt. Wat is de leeftijdscategorie daarvan? Ik zal er niet te lang over uitweiden. Tussen de 25 en de 35 jaar, dat zijn is de bevolkingscategorie die de meeste van die apparaten koopt. Dus jongeren, tieners, ik heb het niet over jullie, ik heb het over die oudere generatie. Nou, goed, afgoden. Ik heb er ongelooflijk hekel aan. Maar wat ik ook wil zeggen, ik spreek vaak met mensen en die geloven in iets. Ken je dat? Er is iets. Er is gewoon iets. Ik ben spiritueel, ik voel iets. Ik zie iets, ik hoor iets, ik ruik iets. Ik weet niet wat ze allemaal voor mij iets hebben. Maar dan zeg ik altijd van, joh, geloof jij in iets? Ik geloof in iemand. Niet in iets, maar gewoon in iemand die iets doet. En die iemand, die maakt uit het niets, maakt die iets. En hij maakt uit stof, maakt die iets stoffelijks. En hij maakt uit leegte, maakt die leven. En zijn naam is Jezus. Zijn naam is de Heer Jezus. Daar geloof ik in. Nou weet je, mijn bloed gaat vaak koken met die gasten. Ik ben spiritueel. Spiritueel? Spiritus, spiritueel. Het komt allemaal uit geest, de geestvervuldheid. Het klinkt allemaal zo prachtig. Maar je hebt er echt helemaal niks aan. En het gaat je hele leven niet helpen. Dus ik wil maar één ding tegen je zeggen. Als je heel spiritueel bent en je zit er achter die camera of achter je tv. En je zit hier naar die boodschap te kijken. Ga op zoek naar die geest. Ga op zoek naar de Heilige Geest. Want spiritualiteit heeft alles te maken met de geest. En er is maar één geest die je zalig maakt, die je heilig maakt. En dat is de Heilige Geest. Ga op zoek naar God. Ga niet op zoek naar allerlei vage dingen. En men zegt vaak, de wijzen kwamen uit het oosten. Nou, er kwam niet heel veel goeds uit het oosten, behalve dan die wijzen. Maar zorg ervoor dat je de wijsheid van de Bijbel tot je gaat nemen. Dat je de Heere God gaat ervaren in je leven. En hou het niet meer bij, ik voel iets. Nou, dat geheel terzijde. Ik ga terug naar de boodschap. Ik was daar zo druk mee doende. Het gaat vandaag niet over afgoden. Het gaat vandaag over toon mij uw macht. En toon mij uw macht. En toon ons uw macht is eigenlijk een vraag. Ja, wie heeft hem nou niet gesteld? Nou, laten we het anders zeggen. Wie heeft die vraag wel eens gesteld? Heer, toon mij uw macht. Wat lage handjes, middelmatige handjes, geen handjes, toon maar je macht. Ik ga je niet uitnodigen hier naar voren om wat macht te tonen, geloof me, dat ga ik allemaal niet doen. Maar het is toch een vraag die echt heel voor de hand liggend is. Willen we echt niet allemaal die macht en die kracht van de Heere God gaan ervaren? In ons eigen leven. Wauw, dat is toch gewoon mooi. Dat is toch gewoon prachtig. Als je dat echt voelt in je eigen leven. Gewoon de volle glorie, we gaan het straks zien in de Bijbel. De glorie van de Heere God. In alle luister. In alle kracht. Ik ben van die kracht. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik ben een fan van allerlei vulkanen. En het liefst, ik heb een aantal van die vulkanen beklommen. Ik sta liefst bij die krater. En vaak word ik tegengehouden, maar ik wil het gewoon voelen. Ik wil dat gebulder voelen. En ik wil dat gedonder van zo'n krater voelen. Dat is gewoon die power. Ik ben daar echt verliefd op. Zo ook bij de Heere God. Willen we dat niet allemaal? En als je daar thuis zit, weet je, ik heb goed nieuws voor je. De kracht van de Heere God, Heere God wil de kracht van hem openbaren aan jou. De Heere God is niet een God, wat ik al zei, die dood is. En die in het verleden allerlei dingen deed. Maar hij wil dat vandaag voor jou doen. Hij wil vandaag voor jou zich openbaren. Ik geloof dat. Ik heb alleen een aantal sleutels. En die wil ik met je doorlopen. We gaan geen uren, de prediking van een uur hebben. Maar we hebben wel vier sleutels. En die vier sleutels wil ik met jullie doorlopen. En die vier sleutels gaan je helpen om de kracht van God in je eigen leven te zien. Ik zie wat mensen dingen noteren. Doe dat vooral. Ik zeg het elke keer, maar wist je dat die predikers echt uren zitten te zwoegen? Echt uren, hè? Hele avonden zitten te zwoegen om die boodschap in elkaar te zetten. En de Heere God aan het zoeken zijn. En daarom zou het handig zijn om wat steekwoorden op te schrijven. Sleutel nummer 1. Hoe je de kracht van de Heere God gaat zien. En het is een hele simpele. De eerste sleutel is eigenlijk heel simpel. Stop met twijfelen. Stop met twijfelen aan wat de Heere God kan doen. Echt waar, want de Bijbel zegt, als je twijfelt ben je als de golven van de zee. Die gaan heen en weer. En als je heen en weer gaat en allerlei dingen aan bedenken bent en constant aan twijfelen, als je zo denkt, moet je niet menen dat je iets van God kan ontvangen. Je bent elke keer aan twijfelen. Is het wel zo? Is het niet zo? Ik zat er thuis over na te denken. Ik geloof heilig in het feit. Maak liever een foute keuze en ga daar vol in, dan dat je altijd maar blijft harken. Niemand heeft behoefte aan allerlei wisselvallige figuren die het nooit weten. Het gaat erom, maak een besluit en volg dat besluit. Ik geloof dat er meer mensen je dan zullen volgen dan dat je altijd in het midden zal blijven. Echt waar. Het gaat er gewoon om, mensen, het is misschien heel makkelijk, maar stop met twijfelen. Ik denk aan Petrus. Petrus had een prachtige stap genomen uit die boot. En die stond uiteindelijk op het water, je kan het je niet voorstellen. En hij stond daar. En daar zag hij de Heer. Ze dachten eerst nog dat het een spook was. Maar toen hij overtuigd was van dat is de Heer en ik ga naar hem toe. En hij was aan het lopen over het water. Hij wist gewoon echt niet wat hij aan het doen was. Maar op een gegeven moment keek hij naar die zee, keek hij naar die golven. En toen zakte hij door het ijs. Hij zakte gewoon door de mand. Weet je, hij begon gewoon te zinken. Heer, help me! Ik kan je voorstellen, je begint te zinken als je op het water loopt. Dat is echt een contradictie in terminus, oftewel een tegenstelling in zichzelf. Je kan bijna niet zinken als je op het water loopt. Maar weet je, stop met twijfelen. Zie gewoon simpelweg op de Heer. Heer, u kan het voor mij doen. Sterker nog, u gaat het voor mij doen. Heer, u bent de enige. Hebben we niet in de afgelopen periode meer dan ooit gezien dat alles in onze wereld eigenlijk omknikkert? Dat niks vaststaat. De Europese Unie is al een jaar bezig om iedereen een beetje in het gereel te krijgen. Het is nog niet gelukt. En je zou toch zeggen dat met zoveel power zou dat moeten lukken. Maar niks staat vast in het leven. Hebben we niet één God die gewoon vaststaat? Hebben we niet alleen de Heer Jezus? Die machtige Jezus, die is opgestaan, die gewoon vaststaat. Die de weg uitstippelt. En hem moeten we gewoon volgen. Ik wil je oproepen vandaag. Richt je aangezicht gewoon simpelweg op hem. Ik moet denken aan zo'n paard. Als je met een paard wil gaan lopen, ik ben niet van paarden. Doe mijn oogkleppen op, dan ziet hij niet al te veel. Dan kan hij alleen maar recht voor zich kijken. Doe vandaag je geestelijke oogkleppen op. Stop met om je heen te koekeloeren. Stop met naar links, naar rechts. Wat moeten we? Oh, Jannie, wat moeten we? Ik weet niet wat ik moet, Annemarie. Nee, doe je geestelijke oogkleppen op en we gaan recht vooruit. We gaan hem volgen. Bam, besluit nummer 1. Ik zie dat je helemaal enthousiast wordt, mensen. Echt. Onberekenbaar. Ik zat ook te denken, oh, dat is prachtig. Ja, ze kwamen wat slechter in het nieuws vandaag de dag. Die orthodoxe Joden. Heb je ze gezien? Echt een grote tragedie in Israël. Die gasten hebben één grote eigenschap. Die zijn altijd met één ding bezig. Dat is de Heere God loven, de Heere God aanbidden. Weet je wat ze daarbij doen? Heb je dat wel eens gezien op tv? Ze zijn bezig met beweging altijd. Ze hebben het woord. En dat woord zijn ze aan het overpeinzen bij dag en bij nacht. En dan staan ze echt zo. Ik geloof, wij zouden dat wel vaker moeten doen. Echt waar. En dan één tekst is bijvoorbeeld Marcus 10. En ik ga je er echt op betrappen misschien. Marcus 10 vers 27 zegt, bij God is alles mogelijk. Heb je al zo gestaan? Bij God is alles mogelijk. Bij God is alles mogelijk. Bij God. Wist je dat er onderzoek is gedaan dat als je beweegt terwijl je leert, dat je 10 keer beter onthoudt? Heel raar is dat, hè? Dus als je beweegt, en weet je, misschien moeten we dat gewoon gaan beleiden. Weet je, en er zijn zoveel teksten die we op die manier kunnen beleiden. Gewoon door te bewegen. En misschien, weet je, als jullie je huiswerk zitten te maken, misschien moet je eens gewoon gaan bewegen. En denken van, nou, ik ga die stof gewoon tot me nemen. Want je gaat veel beter leren als je beweegt. Dat is waarom de orthodoxe joden dat doen. Weet je, ik zie het al helemaal voor me, de hele gemeente staat gewoon, het wordt onwijs gezellig. Zo'n mooi gezicht als die gasten bij elkaar staan. Al die hoeden en al die bakkenbaarden. En ze staan allemaal dezelfde beweging te maken. Weet je wel? Eigenlijk altijd met een hoofd knikkend, buigend. Het is niet zozeer de beweging die ik maakte. Maar weet je, prent het er gewoon in bij jezelf. Bij God is alles mogelijk. Stop gewoon met twijfelen. Kap er gewoon mee. Bij u, Heere God, is alles mogelijk. Met je hoofd schuddend. Ja, ik zie het echt alleen maar gebeuren. En er zijn natuurlijk zoveel teksten. Weet je wel, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Weet je, zoek hem gewoon op. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Enzovoort. Wauw. Ik zie het al helemaal gebeuren. De volgende keer als we als gemeente samenkomen, gaan we dat gewoon een keer doen. Gewoon allemaal met onze hoofd schudden. En we lezen ter plekke, ik weet niet of het er duizelig van wordt, maar allemaal ter plekke dat woord tot ons nemen. Dat we het gewoon eens een keertje in ons brein weten te stampen. Nou goed, 1. We gaan naar een volgende sleutel. Dus 1 is, stop met twijfelen. Volgende sleutel, ja, ik word altijd zo enthousiast van die gasten. Ik ben ook zo'n soort oude testamentsprediker aan het worden, daar heb ik wel het idee. Als ik in de voorbereiding zit, denk ik van joh, ik zit alleen maar in het oude testament te harken. Wat is dat toch? Maar het is zo rijk. We gaan kijken naar Elia. En Elia, ja, zijn leven is doorspekt met dingen waar je echt, ik zeg het, waar de paard de hik van krijgt, echt waar. Als we hem 10% zouden meemaken, wat Elia ooit heeft meegemaakt. Wauw, dan zou we al een geest vervuld, ongelooflijk rijk leven hebben. Ik zal je een klein beetje vertellen hoe dat ging. De voorgeschiedenis. Elia had de confrontatie met die Baalpriesters, je weet het wel. Nou, hij had daar dingen gedaan en gezien. Die Baalpriesters, ik geloof dat er 400 volgens mij waren, echt honderden. Die waren rond het offer aan het dansen. Ze waren zich aan het snijden en ze riepen Baal aan van alsjeblieft kom met vuur. Nou, op een gegeven moment was het over met de pret. Die gasten waren doodop. En ze hadden genoeg tijd gehad. 400 man waren aan het gillen en schreeuwen. En huilen, weet ik veel wat. Allemaal deden ze dingen om dat offer in de fik te laten steken. Maar toen zei Elia op een gegeven moment, vuur, het is gewoon genoeg geweest. Gooi een paar bakken water over het offer. Over het hout, over het offer, gooi ook de geul om het offer heen, ook nog eens vol. En wat gebeurt er? Er kwam vuur uit de hemel. Hij had het vuur gezien. Hij bad maar één simpel gebed en de Heere God antwoordde hem gewoon met vuur. Niet alleen de as werd verbrand, of de stenen, of het offer, maar ook het water werd verbrand. Dus het was één grote gijzer, een grote stoombende. En het as, de stenen, alles was in één keer weg. Machtige openbaring. Maar, dan gaan we verder. En dat is de tekst in 1 Koningen 19. Sla je Bijbel op als je wil. 1 Koningen 19 vers 9. Dan lezen we iets heel bijzonders over Elia. Ik vind het echt een hele bijzondere tekst. Want we hebben allemaal het idee, dat is natuurlijk gewoon, ja, die man die kon lezen en schrijven met de Heere God. He, dat was gewoon 1-op-1. Die hadden gewoon een soort duet. Die spraken gewoon onderling. Maar dan komt het volgende. Alles is gebeurd. Dat offer is gebracht en dat vuur is gekomen. Maar Elia die krijgt een bode langs. En die krijgt de bode langs van Isabel. Ik zal het niet te lang maken, anders kom ik nooit bij de vierde sleutel. Maar die bode vertelt de boodschap van Isabel. En Isabel heeft gezegd, luister, wat je met die gasten hebt gedaan daar, die allemaal af zijn geslacht, zo waar als ik leef, één dag later is met jou hetzelfde gebeurd. Nou, Elia krijgt die boodschap, die wordt helemaal teleurgesteld. Die begint weg te rennen richting de woestijn. Laat zijn knecht achter, gaat onder een braamstruik zitten. Of een bremstruik. En die zegt, Heere God, het is mooi geweest, ik wil dood. Gaan we lezen in vers 9. Daarna maakte hij nog een tocht en ging hij schuilen in een grot. Vers 9, daar ging hij in een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, let op, Elia, wat doe je hier? En Elia antwoordde, let op deze tekst, ik heb me ten volle, of met volle overgave ingezet voor de Heer. De God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het op mijn leven voorzien. Nou, dat is een redelijke klaagzang. Weet je, arme ik ben zielig, ik zit hier wel, iedereen is dood en eigenlijk willen ze mij ook dood hebben. Ja, Heer, dat is wat ik aan het doen ben. Dan zegt de Heere God het volgende. Dat is interessant. Kom naar buiten, zegt de Heere God in vers 11, zei de Heer. En treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich ook daar niet in. Vers 12, na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich ook daar niet in. Niet in dat vuur. Na het vuur klonk een gefluister en een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. En hij kwam naar buiten en hij ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak. Dan zegt de Heere God het volgende. Elia, na zijn openbaring, wat doe je hier? Dan zou je toch verwachten, ik ga zo de tekst doen, vertellen. Dan zou je verwachten dat hij zegt van ja Heer, ik was teleurgesteld, maar nu zie ik wie u bent. Ik zat in de put, maar nu heb ik uw kracht gezien. Ik was lam, maar nu ben ik ziend. Ik was blind, ja, weet je, al die tegenstellingen. Ik was blind, maar nu ben ik ziend. Ik was lam en nu kan ik weer lopen, want ik heb u gezien. Wat zegt Elia? Dat is interessant om te lezen. Het is een soort déjà vu. Elia antwoordde. Ik heb me met volle overgave ingezet. Ik zat volgens mij fout in mijn Bijbel te lezen, dacht ik. Voor de Heer, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond naast zich neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze ook het op mijn leven voorzien. Elia herhaalt exact wat hij voor de openbaring van de Heere God heeft gezegd. Dat is toch gewoon bizar? Ik sloeg echt 10 keer achterover. Ik zat ook naar die tekst te kijken van, hè, foutje in de Bijbel misschien. Artikeltje, de tekst is precies gekopieerd. Het kan gebeuren, misschien ben ik de enige op aarde die dat heeft gezien. Maar nee, eigenlijk wat ik concludeerde. Elia bleef gewoon hangen. De plaat bij Elia bleef gewoon hangen. Elia zat zo in de knoop met zichzelf, dat hij helemaal geen oog had voor wat de Heere God aan het doen was. Hij zag dat helemaal niet. Sterker nog, toen de Heere God hem riep van kom naar buiten, luisterde hij ook helemaal niet. Hij ging helemaal niet naar buiten, want hij zat nog binnen. Aan het einde van die openbaring, toen hij het gefluister hoorde, toen ging hij pas naar buiten. Dus hij zat zo in zichzelf met zijn eigen problemen, met zijn eigen issues. En ik, arme ik. En oh, wat mensen, wat, ze willen me ook nog dood hebben. En ik heb wel zo mijn best gedaan. Dat is zo herkenbaar. Dat hij eigenlijk de hele stem van de Heere God niet meer verstond. De Heere God openbaarde zich op die dag aan hem. Iets wat we allemaal zouden willen op die manier. Maar hij had er geen oog voor. Hij zat met zichzelf in de knoop. Hij zat helemaal klem. En hij zat gewoon met zijn oogkleppen misschien, ik weet niet waar hij mee zat, maar hij zat helemaal in zichzelf. En na al dat geruis en dat enorme gedonder wat de Heere God veroorzaakte, antwoordde hij exact hetzelfde als voor de openbaring. En ik zat te denken, is dat niet iets wat bij ons ook vaak voorkomt? En dan zag ik sleutel nummer 2. Blijf niet hangen, schreef ik op, in je eigen situatie. En stop met name met zelfmedelijden. Stop met jezelf zielig vinden. Elia, en het is zo'n krachtig ding, vond zichzelf zo zielig dat de openbaring van de Heere God, waar hij helemaal wild van zou zijn geworden, dat het aan hem voorbij ging. Hij zag helemaal de glorie van de Heere God niet. Hij kon het gewoon niet zien, omdat hij alleen maar met zichzelf bezig was. Is dat niet herkenbaar, mensen? Ik, arme ik, oh wat heb ik het slecht. Oh wat doen ze me allemaal aan. En dan heb ik ook nog tegenstand. Heb ik ook nog weerstand. Ik kan je vertellen, als je de macht van de Heere God wil zien, dan moet je die oogkleppen afdoen. En je focus hebben op de Heer Jezus. En stoppen met zelfmedelijden. En ik heb ook gezien in de Bijbel, het is een heel groot en zwaar ding, zelfmedelijden. Weet je, als ik mensen met zelfmedelijden tref, dan denk ik vaak van ja, eigenlijk heb je nog wel een punt. Je hebt eigenlijk wel gelijk. Echt waar, dan hoor ik zo'n heel verhaal, een pastoraal verhaal. Dan denk ik van ja, als mij dat zou zijn overkomen, als ik vluchteling zou zijn geweest en weet ik voor de ergste dingen met me zou zijn uitgevreten en allerlei dingen overkomen en mijn vader en moeder weg en weet ik voor wat, ja geen wonder. Je bent ook echt beschadigd. Het is ook allemaal heel erg. Maar dat neemt niet weg dat als je de kracht van de Heere God wil ervaren in je leven, dat je daar echt mee moet breken. Echt als een soort tak, ik doe het vaak, maar pak een beetje tak die breekbaar is en dan bam in één keer. Breek dat ding, echt waar. Ik kan je vertellen, als je in zelfmedelijden blijft hangen, en het is iets wat allemaal dicht bij ons is, want ons overkomen allemaal dingen. Alles met on noem ik het vaak. Onrecht, onverdedigbaar, alles met on. Ja, noem me 10 woorden met on. Maar alles wat echt wel waar is, wat ook echt gebeurd is en wat geen leugen is. Maar als je je daar niet doorheen breekt en zeg je, Heere God, het is allemaal gebeurd, dat klopt. En ik baal ervan en het is me allemaal overkomen, maar toch wil ik mijn aangezicht op u richten. En ik wil stoppen met mezelf zielig vinden. Deze man, toch niet de eerste en de beste godsman, die vond zichzelf zo zielig dat hij maar één antwoord had toen de Heere God hem vroeg van, wat ben je aan het doen, kerel? Wat ben je aan het doen? En het hele rieteltje kwam overnieuw. Er zijn mensen in mijn leven die kan je... Ik geloof dat als je zelf medelijden, als je daar vol van bent, als je daar nu vol van bent, kan je er over 5 jaar nog vol van zijn, over 10 jaar, en over 15 jaar, en over 20 jaar, en dat zal nooit veranderen. Tenzij je dat echt verbreekt. En het heeft zo'n weerslag op je family, het heeft een weerslag op de mensen om je heen. Want uiteindelijk gaat het altijd om jou. En ik heb geleerd, de Bijbel leert mij, het gaat niet om de M. van Duin BV, daar gaat het helemaal niet om. We zijn slechts een middel. We zijn slechts een instrument. We zijn gewoon zijn kinderen. En ik wil niet onderschatten wat er met u is gebeurd. En het uitvlakken. En bedenken van nou, dat is allemaal niet waar. Want het is waar. En het is allemaal onrecht. Maar breek met dat zelfmedelijden. Ga opstaan. Want wat ik zag bij Elia, alle wonderen gingen aan hem voorbij. Letterlijk. Dat is eigenlijk wat ik erover kan zeggen. Het ging aan hem voorbij. Heel simpel, omdat hij met zichzelf zat. Genoeg daarover. Ik merk aan u dat het u raakt. Dat is goed. Tweede wat erin zit, een tweede aspect daarin. De Heere God, de tegenwoordigheid, dat vind ik zo mooi. De tegenwoordigheid van de Heere God, de macht van de Heere God, zit hem niet in al dat geweld. Dat is een beetje domper voor mij. Want ik had gehoopt dat ze hem in die aardbeving zit. Ik wil horen dat het gewoon in het gedram zit. Er moeten dingen breken, er moeten dingen kapot. Bam, ik lees over rotsen die kapot gaan. Ik wil het gewoon zien. Ik wil gewoon getuige ervan zijn. Ik vind dat schitterend. Gewoon uit elkaar, bam, in één keer. Heel veel herrie, zoals ik al heel veel herrie maak. Maar het mooie is, in al die aardbevingen, in dat enorme herrie die daar zich voordeed, in die tornado's die daar waren, de Bijbel zegt, God was daar gewoon niet in. Het is slechts een zij-effect van als de Heer God in je leven komt. Dat er dingen verbroken worden. Dat er een wind door je leven waait. Dat je met vuur gelouterd wordt. Het is gewoon een neveneffect. Maar wat er werkelijk is, is dat de Heer God in het zachte avond, eigenlijk in de avondkoelte, zo tender en teder is. Ik lees dat ook in Genesis. Het liepen die gasten daar, Adam en Eva. En dan kwam de Heer God gewoon in de avondkoelte. Je zou denken, er komt een soort... He, zoals bij ons wat belangrijke gezagshebbers door de stad heen kunnen rijden. Komen er 24 motoren en dan 26 auto's. En achteraan komt dan zo'n auto waar die man in zit. Misschien nog een dubbele auto, want dan weet je niet wie is. Want als je een aanslag pleegt, heb je misschien de verkeerde auto. Maar hij kwam gewoon zoals hij is in de avondkoelte, in alle stilte. Onze grote God, die machtige God van Abraham, Isaac en Jacob, komt gewoon in de avondkoelte. Gewoon past zich aan wat wij heel makkelijk kunnen verdragen. Want al het vuur en de wind en alle aardbevingen, daar deinzen we voor terug. Maar als we daar rondlopen in die hof en de Heere God mengt zich bij ons in die avondkoelte, kunnen we gewoon met hem communiceren. Wauw, hoe groot moet je zijn om je zo klein te kunnen maken? We zien dat verderop ook nog. Dus wat belangrijk is in deze sleutel, we moeten leren om de tegenwoordigheid en de macht van de Heere God te gaan herkennen. Dat het niet is in al dat mega grote geweld, maar dat de Heere God wellicht op een andere wijze spreekt. Tot je hart, dat hij tot je gedachten spreekt. Dat hij in andere, misschien door andere mensen, maar niet misschien op die enorm geweldige wijze waarop jij denkt dat dat is. Dat is een hele belangrijke. En natuurlijk zeg je, weet je, Elia, ja, die man, Elia. Dat had ik vroeger altijd. Ja, Elia. Ik ben toch nu Elia niet? Ja, wie ben ik? Pietje Puk. Gewoon een of andere nitwit. Gewoon, ja, gewoon iemand. En Elia, ja, dat is die hele grote godsman. Oh, wauw. De Bijbel zegt, dat is interessant. Dat is allemaal interessant natuurlijk sowieso. Jacobus 5, vers 17. Hij was een mens zoals wij. Van wie wordt het nog meer gezegd? Hij was een mens zoals wij. Gewoon zoals jij, Tony. Gewoon zoals jij en ik. Ilelta, gewoon zoals jij. Heel simpel. Dames, gewoon zoals jij en ik. Simpel. Gustav, een man zoals jij en ik. Dus hebben we een excuus? Hebben we gewoon een excuus om die dingen niet te doen? Om niet hetzelfde te doen en die enorme openbaringen te zien? Dat is wat het is. Gewoon zoals wij. We gaan naar de vierde sleutel. Kunnen we het allemaal nog een beetje volgen, hoop ik? Of gaat het te snel? Nee? Kunnen we het allemaal... Ik ben nog niet in slaap gevallen, hoop ik? Nee, heel goed. Er moet anders wat meer gedonder zijn, maar goed. We gaan naar de vierde sleutel, dan zult u wat gedonder zien. En het gaat over de vierde sleutel, die gaat over de openbaring van Gods macht aan Mozes. En eigenlijk is dat een soort samenvatting. Ja, wauw, ik word altijd zo jaloers. Eén ding weet ik zeker, mensen. Als ik straks daarboven ben, ik heb een soort datingactie heb ik daar staan. Oftewel, ik wil die gasten spreken. Ik wil gasten zoals Noach, die wil ik spreken. Heb je dat ook niet? Een soort, mensen noemen het de bucketlist. Nou, laat me het een heel hemelse bucketlist noemen. Weet je wat mij zo verbaast over bucketlist? Ik spreek mensen van 20 die hebben een bucketlist. Dan heb ik altijd het idee van, joh, ben je me van plan 30 te worden of zo? Hoe oud wil je worden? Je hebt, oh, ik wil, nee, dat zeggen ze dan ook. Ik wil nog een paar dingen doen, ik ben 30. Ik wil nog, en dat wil ik nog één keer doen. Alsof je 80 bent. Maar ik heb een hemelse bucketlist. En daar staat op Henoch. Daar staat op Noach. Daar staat op Mozes en Elia. Ik wil bij die gasten op audiëntie. Ik wil gewoon eens even weten hoe dat toen ging. Hoe die, ja, ik waai te veel uit, maar hoe Henoch wandelde met God. Dat ze tijden hebben gezocht naar hem. Maar op een dag was hij er gewoon niet meer. Wauw. Hoe er mensen in die vurige paardenwagen werden opgenomen. Wauw, wauw, wauw. Echt. Ik wil dat gewoon weten. Ik wil die godsmannen spreken. Ik wil gewoon precies horen hoe het in elkaar zit. Daarnaast heb ik ook bedacht, ik wil ook een rondje door het heelal. Ik wil gewoon de outskirts, ik wil gewoon de randen van het heelal zien. Van Heere God, hoe groot is het? Wat trouwens niemand weet tot de dag van vandaag. Met alle technologie weet gewoon helemaal niks. Wist je dat? Eén saillant detail, ik ben altijd van de astronomie. In 1977 is hoe heet zo'n ding? Een satelliet is gelanceerd. En die satelliet die heeft één radiosignaal. En die satelliet is nog steeds verder aan het gaan. Tot op de dag van vandaag krijgen ze signalen van die satelliet uit 1977. Die vliegt er al tien jaar vliegt hier rond. En nog steeds is het einde niet. Dat ding is niet gecrashed. Die vliegt gewoon door. En nog steeds is hij door aan het gaan met een enorme snelheid. Wauw, wat een grote God moeten wij hebben. Ik wil weten wat die randen zijn, mensen. Oké, maar dat geldt terzijde. We gaan naar Mozes. En dat gaan we lezen. Exodus 33. En vers 19. Als je me op de biermer wil zetten, heel graag. En even kort, ik probeer het toch. Ja, dit is echt gewoon echt mooi om te zien. De openbaring van Gods macht aan Mozes. En Mozes zegt in vers 18. Heer, of laat mij toch uw majesteit zien. Laat me toch uw majesteit zien. Ik wil één detail daarover vertellen. Ik mag van Annemarie nooit te veel vertellen, anders wordt het te lang. Maar Mozes, je zou denken dat Mozes een soort in de blind was. Heer, laat me uw majesteit zien. En dat Mozes eigenlijk, ja, weet je, die had nog niet zoveel meegemaakt misschien. Hè? Anders zeg je dit niet. Maar Mozes kwam net uit de Rode Zee. Mozes had de uittocht van Egypte meegemaakt. Die had de hele farao, of tenminste zijn hele gevolg, al die ruiters en al die paarden, had hij zien verdrinken. Had alle wonderen gezien. Echt waar. Maar toch zegt Mozes hier, Heer, laat me uw majesteit zien. En ik denk wel eens, heeft die man niet genoeg gezien? Die heeft al meer gezien dan wij misschien ooit zullen zien. Maar hij vraagt, Heer, laat me uw majesteit zien. En wat zegt de Heer God? Dat is helemaal prima. Ik zal mijn volle luister in vers 19 voor je langs laten gaan. En in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. En ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar, zei hij, mijn gezicht zul je niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien, mijn gezicht zien en in leven blijven. Toen sprak de Heer, ja dat is echt, eigenlijk mensen. Dat is het hele evangelie bij elkaar. Vers 21, onthoud vers 21. Toen sprak de Heer, er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Ik ga daar straks iets over zeggen, ik werd daar zo enthousiast van. Bekende tekst. Als je dan bij mij staat, als dan bij mij staat en je voorbij gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden. Tot ik voorbij ben. En als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Dus je mag tegen God in het voorbij gaan zien. En mijn aangezicht mag niemand zien. En ik vroeg me af, wie is die rots, mensen? Wie is die rots? Wie is die rots? Wie is die rots? Eigenlijk is het hele evangelie in vers 21. De Heere God zegt, je mag schuilen bij mij. Ik ga me aan jou openbaren, maar je moet op die rots staan. Je moet daar gewoon gaan staan. Wie is een rots sinds mensenheugenis? Zegt Jesaja. Wie anders dan de Heer is onze rots? Onze God, oh prachtig. Dus de vraag is, wil je de macht van de Vader zien, dan zul je op die rots moeten staan. Dan zul je op de Heer Jezus moeten gaan staan. Anders kan je nooit de macht van de Heere God gaan zien. Je moet er gaan staan. Je moet je vertrouwen bij Hem neerleggen. De sleutel nummer 4 is, ga op die rots staan om de macht van God te ervaren in je leven. En dat is niet het enige. Daarbij zegt de Bijbel, en wat ik al zei, het is het evangelie. De Vader zegt tegen Mozes, Mozes luister, ga op die rots staan. Maar hij zegt nog iets anders. Ga op die rots staan, want daar is plaats. Daar is plaats. Wat de Heere God bedoelt, er is meer plaats dan voor jou op die rots. Jij hoeft niet als enig op die rots te staan, maar de bedoeling is dat jullie allemaal op die rots komen staan. Dus heel simpel, dit is de genade van de Heere God. Op die rots is genade. Op die rots is verlossing. Wanneer we daar met z'n allen op gaan staan, en de bedoeling is niet dat M. van Duin alleen daar staat, nee, dat u allemaal daar staat en alle heidenen om u heen die tot bekering komen. Want de Heere God zegt zelf, de Vader zegt, er is plaats. Er is plaats bij mij. Het is een prachtige vertaling. Niet alleen voor jou, maar gewoon juist voor allemaal. Andere vertaling zegt hier, als je dicht bij mij wil komen, dan moet je op die rots gaan staan. En wat de Bijbel ook zegt, niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. Dus wil je dicht bij de Vader komen, dan moet je op die rots. Dan moet je door die Zoon. Wauw. Eigenlijk mensen, als je één ding wil onthouden, is het dit vers, gewoon vers 21. Hier zit echt alles in. Hier zit genade in. Hier zit de Heer Jezus in. Hier zit de macht van de Heere God in. Genade voor de buitenwereld. Verlossing. Hier zit redding in. En er is plaats. Er is plaats. Heb in je gedachten, houd in je gedachten. Er is niet alleen voor jou plaats, maar er is ook plaats voor je buurman en je buurvrouw en je collega. Voor de mensen om je heen, je familie, je zoon, je dochter, je vader, je moeder. Neem die gasten mee op die rots. Willen we ook niet dat zij de glorie van de Heere God kunnen zien? Dan moet je ze gewoon meenemen. En de Bijbel zegt, ik ga er niet te lang op in, want het is een aparte preek. Maar je kan schuilen daar. Wanneer zijn glorie voorbij komt, zijn majestueuze kracht, kan je daar schuilen. En zijn hand gaat over je heen. Hoe moet dat eruit zien? Zijn machtige hand. Wist je, een klein saillant detail over zijn hand. De Bijbel zegt, in één hand weeg ik alle bergen. In één hand hou ik een weegschaal. Hou ik gewoon een weegschaal. Een weegschaal. En daar zitten alle bergen in de hele wereld. Ja. Die hand houdt hij voor je. Met die hand, of voor die hand, of achter die hand mag jij schuilen. Op de rots. Wauw, ik word hier zo enthousiast van, echt waar. Ik wil vragen of het worship team naar voren wil komen. Mensen, er is nog steeds genade. En veel meer dan dat wij kennen. Er is genade voor de verloren wereld. Want op die rots is plaats. Op die rots is genade. Op die rots is de goedheid van de Heere God. En hij wil, wat ik al zei, niet zich alleen aan jou openbaren. Maar hij staat klaar om zich te openbaren aan de hele wereld. Wil je dat nog steeds? Wil je dat nog steeds? De kracht van de Heere God ervaren. Wil je dat nog steeds? Wil je nog steeds zien wie God is? Pak deze 4 sleutels. Eigen ze je toe en je zal gaan zien dat de Heere God zich openbaart in je leven. Op welke manier dan ook. De kracht van de Heere God gaat werkelijk in je leven werken. Echt waar. Als je echt zijn heerlijkheid wil zien, zijn ongelooflijke macht, zal je deze dingen moeten doen. En als je deze dingen gaat doen, ik verzeker je, en we zien het al jaren in ons leven gebeuren, gaat de Heere God zijn kracht openbaren. Zijn glorie is zo ongelooflijk groot en zijn genade is zo groot, dat hij niet alleen de bekende tot zich roept, zoals wij dat zouden doen, maar juist de onbekende. En zegt, er is altijd plaats. Er is plek. Er is plek voor jou. Er is plek voor jou die kijkt. Er is plek voor jou die daar kijkt achter, naar je tv. Er is plek op die rots voor jou. En denk niet, het is niet voor mij. Want de Bijbel zegt, er is plaats genoeg. En als je dicht bij hem wil komen, er is plaats genoeg. Dat is wat de Bijbel simpelweg zegt. Dus zeg gewoon, Heere God, vandaag, er is plaats voor mij. Er is plaats voor mij. Ik wil bij u zijn. Halleluja. In Jezus' naam. Ik wil vragen, als u uw hoofd wil buigen, zullen we de Heere God bidden. En wellicht wil het worshipteam zachtjes spelen. Heel graag. En we gaan bidden. De Heere God zijn kracht zal openbaren. Vader, ik heb uw boodschap gebracht. Heer, uw boodschap van redding. Heer, uw boodschap, Heer, dat u uw kracht wil openbaren. Uw glorie wil openbaren. Heer, de sleutels heb ik aangereikt, Heer. Heer, dat we dat ook werkelijk zullen doen, Heer. En bovenal, Heer, dat we zullen erkennen en ervaren, Heer. Op die rots te staan, dat is alles wat we willen. Heer Jezus, we danken u dat u die rots bent voor ons. Dat we op u mogen schuilen voor alles wat er om ons heen gebeurt. Heer, vandaag, op dit moment, zondag 2 mei, Heer, strekken we onze handen naar u uit, Heer. Dat u uw glorie zal openbaren in ons leven. Dat wanneer we deze sleutels tot ons nemen, Heer, dat uw machtige hand, Heer, geopenbaard wordt aan ons, maar ook aan de mensen om ons heen. Dat we niet met een mond vol tanden zullen staan, Heer, maar dat we gewoon ruiterlijk zullen bidden voor mensen met een nood. Dat we zullen geloven, Heer, dat u het zal gaan doen. Heer, en u ontslaat ons van elke verplichting, Heer, doordat we gewoon simpelweg dat gebed uitspreken. Heer, dat we vrijmoedigheid zullen hebben. Wij hier in het huis, maar ook juist om ons heen, buiten, bij al die heidenen. Vrijmoedigheid, Heer, om uw woord te spreken. Vrijmoedigheid om u te proclameren. Om mensen te trekken op die rots. Om ze vast te pakken bij die pols. Bij die handen. En omhoog te trekken naar die rots. En te zeggen, kom op die rots. Heer, dat we zo vrijmoedig zullen zijn. Omdat we weten, Heer, dat u alleen. Bij u alleen is redding. Bij u alleen is genade. En bij u alleen is goedheid en trouw. Heer, zegen u met uw machtige hand, Heer, dit volk. En dat iedereen zal zeggen, ik sta op de rots. Ik sta op de rots. Ik sta op de rots en de glorie van de Heer God zal geopenbaard worden in mijn leven. In Jezus' naam. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. We zullen die rots zo gedenken. We hebben vandaag Heilige Avondmaal. En we gedenken die rots. We gedenken de Heer Jezus. Zijn bloed wat voor ons heeft gevloeid. Zijn lichaam wat voor ons is gebroken. Misschien broeders en zusters, jullie het avondmaal willen uitdelen. De naam van Jezus. Die rots. Ik ben vol van die rots. En Heer, zoals u in 1 Korinthe 11 zei. In de nacht waarin u werd uitgeleverd, kan je voorstellen. De nacht, nota bene, waar de Heer Jezus werd uitgeleverd. Waar het einde naderde. Waar hij wist dat hij ten dode was opgeschreven. Waar hij wist dat het lijden voor hem lag. Waar hij wist dat de pijn voor hem lag. Waar de Bijbel zegt, door het uit te kijken naar wat voor hem lag, in het verlengde. Daardoor ging hij die weg. Daar wilde hij die weg doorgaan. De Bijbel zegt, hij brak het brood. Hij pakte het brood en hij brak het. Hij pakte het brood. En hij brak het. En met het breken van het brood gaf hij aan, mijn lichaam wordt verbroken voor jullie. En als je daar thuis zit, en je hebt het brood en de wijn, of de druivensap bij je. Heft dit brood op. Het brood wat staat voor het lichaam van de Heer Jezus. Zijn leven, zijn lichaam, wat verbroken is voor ons. Compleet vrijwillig. Heer, u deed het compleet vrijwillig. U deed het voor mij. Voor u en voor mij. Helemaal vrijwillig. Vandaag heffen we het brood op. En zegenen we dit brood. Heer, dat het zal zijn tot heling van ons lichaam. Dat als we dat straks tot ons nemen. Dat het tot heling van ons lichaam zal zijn. Elke kwaal, dat elke kwaal zal wijken. Elke ongerechtigheid. Elke ongeregeldheid in onze cellen. Elke tumor, alles wat in ons lichaam zou kunnen zijn. Of in onze broeders en zusters. Dat het zal wijken in de naam van Jezus. Alles wat niet van u is, Heere. Dat het zal wijken door het gebroken lichaam van u. Heer, dit wordt zo één met onze cellen. Het gaat onze maag in, het gaat onze darmen in. Het wordt opgenomen in ons leven, in ons lichaam. Maar Heer, dat het herstel zal brengen in alle toonaarden. In Jezus' wonderbare naam. En we danken u daarvoor, Heer. In Jezus' naam. U kunt het brood nemen. Halleluja. Dank u, Heer. Dank u, Heer. Dank u, Heer. U bent zo goed voor ons. Zoals u mensen op de rots hebt getrokken, Heer. Zoals u mij hebt getrokken uit de duisternis. Uit de onzin waarin ik zat. Zoals u mij hebt opgetrokken op u als rots. Heer, zo wil ik de mensen om me heen optrekken. Optrekken. Leunen over die rand van die rots. En optrekken om naast me te komen staan. In Jezus' naam. De Bijbel zegt, zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei daar het volgende bij. Deze beker, zegt de Bijbel, zegt de Heer Jezus, is het nieuwe verbond. Dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens weer als u mij gedenkt. We gedenken de Heer Jezus hiermee. Het bloed van de Heer Jezus. Wat hij heeft gevloeid aan het kruis van Golgotha. Hij deed daar niet moeilijk over. Om het te geven. Hij gaf het vrij uit aan ons. Aan u en aan mij. Hij gaf het gewoon. De Bijbel zegt, dus altijd, wanneer je dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigen we de dood van de Heer Jezus. Totdat Hij komt. Vandaag heffen we de beker op. De beker van dankzegging. Heer Jezus, we komen voor uw aangezicht. We hebben uw woord gehoord, Heer. U bent de rots. U bent de rots. Halleluja. Alleen door u, Heer, komen we tot de Vader. Alleen door u, Heer, gaan we uw glorie zien. Openbaart u zich. Heer, in de naam van Jezus, dat wanneer we deze wijn drinken, het tot ons zal komen. Het ons zal verkwikken. Het ons zal aangorden. Sterk zal maken. Krachtig zal maken. Dat we niet meer zullen twijfelen. Dat we de sleutels tot ons zullen nemen. Dat we niet meer met zelfmedelijden door zullen gaan. Door dit bloed wat tot ons komt. Verbreekt werkelijk elk zelfmedelijden wat hier is. Of bij u die naar uw tv kijkt. Alles waar we nog mee zitten. Overal waar de plaat blijft hangen in ons eigen leven. We verbreken het in de naam van Jezus Christus. Heer, dat we uw tegenwoordigheid zullen erkennen. Dat we het zullen herkennen. Heer Jezus, in uw wonderbare naam. Dank u voor uw bloed, Heer. Dank u wel voor uw bloed. O Heer, dat het herstel zal brengen in alle toonaarden. Geest, ziel en lichaam. In de naam van Jezus. Amen. U kunt de wijn drinken. Halleluja. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel. Shotorobochtarabai. Shondorochtarabai. Als u wilt gaan staan op de plaats waar u bent. En gewoon de Heere God danken. De Heere Jezus danken. Voor wie Hij is. Dank Hem met je eigen woorden. Heer, ik ben U zo dankbaar. Dat U omzag naar mij. Heer, ik ben U zo dankbaar. Heer, dat U mij zag zitten, Heer. Heer, dat U mij op Uw rots hebt getrokken. Dat U uw leven voor mij hebt gegeven, Heer. Dat we U mogen gedenken, Heer Jezus. Dat U uw leven heeft gegeven voor mij. Dat Uw lichaam verbroken is voor mij. Dat U niet terughield voor mij, Heer. Maar gewoon doorging. In Jezus' wonderbare naam, Heer. Dank U uit het grond van mijn hart. Uit het diepst van ons hart. In Jezus' wonderbare naam. Heilige Geest. Heilige Geest. Ga U weg met ons. Heer, dat we zullen uittornen boven alle andere mensen. Heer, en uw boodschap gewoon zullen brengen, Heer. Heer, dat er één doel zal zijn. Mensen op die rots trekken. Mensen omhoog trekken. Uit de put van de afgrond trekken naar op die rots. Heer, want er is nog steeds ruimte. Er is nog steeds genade. Er is genoeg ruimte. Er is geen ruimte tekort en uw hand is niet verkort om te verlossen. Maar er is nog steeds ruimte. Ruimte voor uw naasten. Voor uw kinderen, voor de mensen om je heen. Strek je uit, broeders en zusters. In de naam van Jezus. Dat het ons gebed zal zijn. In Jezus' naam. Amen.